Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Kamran Oela.
Ja, goeiedag. Vrijdag 6 augustus nemen we deze podcast op. En chef voetbal Valentijn Driessen is er nog steeds niet.
Dus... Oh, het is hier veranderd, hè?
Ja, hij is denk ik gewoon echt nog aan het genieten van zijn vakantie. Dat gunnen we hem ook. Misschien is hij de volgende week wel. En als hij er nog steeds niet is, dan in ieder geval over 2 weken weer.
Volgende week is hij hier.
Is hij er zeker?
Zeker.
Je hebt hem gesproken?
Ja.
Mooi. Nou, op zijn stoel zit Jeroen Kapteins. Een van onze voetbalmannen volgt van alles. Onder andere zelfs het Surinaams elftal. Gaan we het ook gewoon nog over hebben deze podcast, Jeroen.
Ja.
Maar we moeten toch wel beginnen, denk ik, met het grootste voetbalnieuws van deze week.
Leo Messi.
Messi na 21 seizoenen weg bij Barcelona.
Ja, ik zag alle fotootjes vanaf voorbij komen. Zeg maar van de kleine... lieve jongen die je was, tot de volwassen man die je nu is. Ja, Messi heeft Barcelona fantastisch veel gebracht. Alleen, het is nu ook wel een probleemgevalletje voor Barcelona. Zijn salaris is door de nieuwe regelgeving van La Liga een enorm probleem. Messi wil blijven. Vorig jaar wilde hij weg, toen bleef hij. Nu wil hij blijven en lijkt hij toch weg te gaan. Ja.
Achteraf is het natuurlijk echt doodzonde, Jeroen, dat vorig jaar dan uiteindelijk Barcelona geen kampioen wordt. Het scheelde weinig. Messi bleef. Wel, op een gegeven moment ging hij zelfs voetballen. In het begin leek het nergens op.
Ja, het is heel triest voor Ronald Koeman natuurlijk. Die met de contractverlenging. Maar de sleutel naar succes vertrekken. Ja. Ja, met of zonder Messi. Dat is een slok op een borrel, gaat dat schelen. Ja, dat wordt wel een moeilijk jaar, denk ik, voor Koeman.
Ja, en dat het leeft. Dat zie je aan alle cijfers. Ongelooflijk hoe al het nieuws rond Messi wordt gevreten.
Ja.
Vond het wel heel mooi om ook de beelden van bij het stadion te zien. Dat ik echt gewoon mensen huilend voor Nou Camp staan. Ja, Messi gaat weg. Al moet je je afvragen of dat echt definitief is. Want ik kijk helemaal nergens meer van op in Spanje. Het is misschien ook wel een beetje om La Liga onder druk te zetten. La Liga heeft nieuwe regels. En die hebben een salarisplafond ingevoerd. En daar is Barcelona nu de dupe van. Maar eigenlijk is Barcelona de dupe van zijn eigen wanbeleid van de afgelopen jaren. Dus ja, ik sluit niet helemaal uit dat hij blijft. Want Messi had een aflopend contract. En mocht het afgelopen half jaar natuurlijk al lang met Manchester City of Paris Saint-Germain onderhandelen. Dat heeft hij niet gedaan. Ja, zijn hart ligt bij Barcelona. Je kunt ook zeggen, je hebt zoveel verdiend. Kom lekker voor niks voetballen. Betaal contributie. En ga alsnog een seizoen door.
Ja.
Ja, dat is dan waarschijnlijk toch een brug te ver. Maar het... Ja, als hij weggaat is het doodzonde. Zeker voor Ronald Koeman. Maar ook voor Memphis, die zich heel erg had verheugd op voetballen met Messi.
Ja, dat zit er dus niet in. Dat duo Memphis-Messi voor in bij Barcelona.
Nou ja, je zag vorig jaar dat Messi toch dat hele elftal droeg. En als hij er niet bij is, en wat blijft er over? Dat is toch... En ja, ze hebben ook niet echt heel veel geld je kan geen nieuwe Messi halen, maar om een vervanger te halen van een bepaald niveau, dat zit er ook niet in natuurlijk. Ja. Als je ziet wat voor bedragen er voor de categorie eronder al wordt betaald, dat hebben ze natuurlijk ook niet in deze situatie.
Er hebben ze natuurlijk wel veel talent, hè? Onder andere die P3 die op dit moment in de Olympische finale staat met Spanje. Heeft eerder deze zomer ook het EK gespeeld. Ja. Wel vraag of hij dan een heel seizoen gaat volhouden.
Ja, precies, maar... dat is een hele goede vraag. En er zijn ook jeugdtalenten die niet bij willen tekenen. En... Het is overigens wel iets wat je al heel erg hoorde bij zaakwaarnemers. Hè? Dat Engeland, daar blijft het geld tegen de plinten klotsen. Dat komt door die enorme tv-bedragen. Ja, dat zie je ook wel aan de bedragen die nu neergelegd worden. Voor Jack Grealish, voor Harry Kane. Ja, dat is eigenlijk niet normaal in deze tijd. Ook nee. Het geld waarvoor Chelsea Lukaku wil terugkopen. Dan denk je, ja, echt bizar. Dat nog kan. Maar Engeland is wel een markt waar nog heel veel geld uitgegeven wordt.
Mm.
En de Franse competitie, gek genoeg. Ja. Waar transfers nog wel mogelijk zijn. De Bundesliga is altijd heel stabiel. Maar in Italië en Spanje valt er niet heel veel te verwachten.
Wat je meteen ook ziet is maar een hoogtepunt, een dieptepunt. Maar hij stopt niet, dus daar gaan we het nu ook niet over hebben. We gaan nu niet terugblikken op zijn carrière.
Want nee, als je het ziet lijkt het wel of hij is overleden gisteren.
Bijna wel, hè? Ja. Het is echt, maar hij gaat gewoon door. En toch nog Spanje, hè? Kijk. Uiteindelijk kan hij natuurlijk ook, Barcelona is zijn liefde. Maar de afgelopen dagen hebben we ook gezien dat hij op de boot met Luis Suarez stond vakantie te vieren. Een bondje daar, naar Atletico voor minder geld.
Nee, ik denk niet dat Messi dat doet. Dan gooi je echt de afgelopen 21 jaar weg en dat moet je dan niet willen. Dan kun je beter stoppen met voetballen, denk ik.
Als hij voor minder geld gaat voetballen, kan hij ook voor minder geld. Ja, hij ging al voor minder veel. Voorstellen als ze voor veel minder geld te gaan voetballen bij Barcelona. Maar dan kan hij er nog meer afdoen als hij dan toch zo gaat voor minder geld. Ik denk niet dat Atletico meer gaat betalen dan Barça op dit moment.
Misschien leuk een hele grote crowdfunding actie in Barcelona.
Ja, een hele grote crowdfunding actie. Nou ja, je weet het niet, het zou zomaar kunnen. Laten we ervan uitgaan dat hij dus niet met Barcelona gaat voetballen. Waar zien jullie hem het liefst? Jeroen?
Ja, het zou misschien... Manchester City zou op zich wel een keer interessant zijn, toch? In de Premier League.
Hij heeft natuurlijk een hele grote klik met Guardiola. Aan de andere kant, Neymar heeft hij ook nog steeds goed contact mee. Als hij weggaat, zie ik hem wel naar PSG gaan. Of naar Manchester City. Dat zijn wel de twee meest logische. Hoewel hij ook in verband werd gebracht met Amerikaanse clubs. Dus, maar ja, als hij weggaat bij Barcelona, zie ik hem het liefst stoppen.
En zelfs 18 werd genoemd, hè? Dus dat hij misschien toch... Daar heeft hij natuurlijk helemaal niet gevoetbald. Hij is om zijn 16... Of nog jonger, geloof ik, vanuit Argentinië naar Spanje gegaan.
Belokt met een groeioperatie. Hè? Met een operatie waardoor hij iets groter kon worden dan hij eigenlijk zou worden. Dus ja.
Hij werd volgens sommigen de grootste aller tijden.
Ja.
En Mike had het genoegen om hem te interviewen toen hij nog helemaal niet doorgebroken was hier op het jeugd.
Daardoor hebben Fante en ik wel een extra dag moeten blijven in Barcelona. Was geen straf trouwens, maar Messi die... Ja, dat was geregeld door...
Gaan we 20 jaar later klagen dat je een extra dag in Barcelona moest blijven?
Misschien een leuke kop voor de podcast. Messi laat voor wij wachten.
Ja, we hebben helemaal geen luisteraars meer.
Nee, maar dat was dat was wel heel bijzonder. Maar toen was hij nog niet zo groot als hij nu is.
Nog één laatste. Als hij naar Paris Saint-Germain gaat, dat dan naar PSG, dan... Die hebben toch wel wat een aankoop hebben die gehad. Donnarumma in de goal. Ze hebben nog... Ramos gehaald.
Wijnaldum.
En Neymar blijft.
Ja.
Dus ze hadden ook nog een spits, geloof ik, toch? Die wel aardig kan voetballen.
Zal het dan eindelijk een keer lukken? Zoals die Champions League dan winnen? Ja, dat is de grote vraag. Is de Champions League titel te koop? Ja, dat is in het verleden natuurlijk wel bewezen dat die te koop is. Ja.
Dus we komen er steeds dichterbij. Hè? Dus
we zullen het...
Is dit het jaar voor PSG? En voor de mannen uit Qatar? Hè? Want die hebben dat... Dat prestige, daar zijn ze naar op zoek.
Ik denk wel dat één luisteraar, bedenk ik, nu opeens echt woest is nu op dit moment.
De broer van Pim CD.
Die is dan in ieder geval genoemd. Nee, want ik begon met het grootste, het belangrijkste voetbalnieuws van deze week. Ja, ik denk dat Van Gaal denkt, Messi, het grootste, belangrijkste voetbalnieuws van deze week is toch dat ik ben aangesteld als bondscoach voor de derde keer.
Nee, maar Louis zal denken van dat meldde de Telegraaf op 22 juli al.
Oké, dus dat is al lang...
Dat was niet van deze week, dat was van eind juli.
Ja, dat hebben we al weken geleden behandeld. Heel goed, Mike. Nog even mijn veren in de eigen...
Dit kwam van Fountain inderdaad. Dus.
In ons eigen dan in dit geval. Ja, nou, laten we het ook zo over Van Gaal gaan hebben. Zullen we gewoon de stellingen doen? Weet je het nog, Jeroen? Ja. Eens, oneens. Als je de stelling niet snapt, dat is meestal het geval. Dan moet je dat gewoon aangeven.
En ontkenning, hè? Dat doet Pim altijd.
Ja, ik ga nog denk ik gewoon ter plekke ook wat vragen bedenken. Nou, laten we gewoon kijken... Naar wat onze Heijn voorbereidt. PSV is de enige uitdager van Ajax dit seizoen.
Eens.
Eens.
Danilo moet de eerste spits van Ajax worden.
Oneens.
Al die fles drank is onder je bureau vandaan, alsjeblieft. Oneens.
PSV moet er alles aan doen om Madueka te behouden.
Eens.
Eens.
Leeggekochte AZ moet vrezen voor het seizoen.
Oneens.
Oneens.
Een keer Messi. Koeman heeft Messi helemaal niet nodig.
Oneens.
Oneens.
Guus Til wordt de smaakmaker van de Eredivisie.
Oneens.
Ik ook oneens.
Nou.
Wat zijn wij eensgezind?
Ja. Nou, wat zijn jullie ook oneens met de stellingen? Geen ontkenningen, maar wel alleen maar oneens. Laten we met het laatste beginnen. Want Feyenoord heeft nu een Europese wedstrijd gewonnen. Overtuigend.
Ja, en echt geweldig wat Guus Til doet. Hij sleept Feyenoord er doorheen tegen het machtig grote, enorm kleine Drita. En ook tegen Luzern was hij heel belangrijk. Moest wel heel erg lachen. Ik zag gisteren bij ESPN collega Milan van Dongen roepen van... hij heeft al net zo vaak gescoord als Jurgensen heel vorig seizoen. Ja. Daarbij goedkoop scoren. Speler is weg, Jurgensen. Dus dan kun je dat makkelijker roepen en over zijn rug scoren. Maar hij vergat erbij te zeggen dat Jurgensen vorig jaar weliswaar maar 5 keer scoorde. Maar wel 5 keer meer dan Guus Til. Want die speelde gewoon helemaal niet. Maar Guus Til is heel belangrijk voor Feyenoord en doet het heel goed. Ik vond het wel heel gek. Ik had ook de 2 oefenwedstrijden voor Drita gezien. En toen kwam hij eigenlijk in het spel niet voor. Toen liep hij er een beetje hopeloos bij. En werd hij eigenlijk een beetje overgeslagen. Maar wat hij daarna heeft laten zien, ja, geweldig gevoel voor positie, waar die bal komt. En hij maakte nu ook, in tegenstelling tot tegen Drita, dat waren echt intikkers, maakt hij nu echt twee hele mooie goals.
Jeroen, jij hebt hem ook heel veel zien voetballen voordat hij naar het buitenland ging. Zie je nu een andere Guus Stil dan in het verleden?
Nee, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk zonde eigenlijk dat hij naar het buitenland is gegaan. Ja. Tenminste, de keuzes die hij heeft gemaakt. Misschien wel naar het buitenland kunnen gaan. Hij heeft natuurlijk 2 jaar compleet stilgestaan. En had veel verder kunnen zijn natuurlijk in zijn ontwikkeling. Had er gewoon bij kunnen zijn op het, in de selectie van het EK. Hè, want hij zat tegen Oranje aan. En ja, dan zie je dat sommige van die transferkeuzes toch ontzettend slecht uitpakken. Ook in de carrière van spelers.
Ja, en nu is hij dan wel weer terug. Is hij zich meteen ook in de kijker bij Louis van Gaal aan het spelen?
Ja, dat denk ik wel. Al zijn er voor zijn positie natuurlijk zoveel andere opties. Dat niet heel voor de hand ligt dat hij er heel snel in komt. Maar dat hij in een voorselectie zal verschijnen of wellicht in de selectie. Dat lijkt me toch wel een reële kans.
Ja, het zou heel gek zijn als hij er nu al bij zit, vind ik. Hij heeft gewoon echt een jaar niet gevoetbald. Is verhuurd aan Freiburg. Ja, en dan doe je 2 wedstrijden heel erg goed. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dan is het niet zo dat je al weken hebt laten zien dat je bij het Nederlands elftal hoort. En op 1 september wordt er al gevoetbald. Aan de andere kant is het vaak zo. Dit zijn de moeilijkste interlands in begin september. Omdat iedereen uit de voorbereiding komt. Mm-hmm. Ja, 1 ding heeft hij natuurlijk wel aangetoond. Hij is wel fit. Hij is scherp.
Ja.
Dus dat zou wel een reden kunnen zijn om hem bij te halen. Maar het lijkt me wat vroeg.
Nu heeft Feyenoord, die noemde het al. 2 keer tegen FC Drita hebben ze zien voetballen. Tegen Luzern. Wat kunnen we een conclusie trekken? Hoe goed is Feyenoord, hoe goed staan ze ervoor?
Nou, op basis van die wedstrijden tegen Drita zou je zeggen, ze staan er helemaal niet goed voor. Want Daar hebben ze natuurlijk eigenlijk gewoon een wandprestatie geleverd. Ook al zijn ze een ronde verder gekomen. Ja, er zit wel wat ontwikkeling in het spel. Maar ja, dit is allemaal nog steeds zeer prematuur. En het zal ook eens over een wat langere periode aangetoond moeten worden. Ze zijn natuurlijk wel Steven Berghuis kwijt in aanvallend opzicht. En een veelscorende aanvallende middenvelder is prima, maar ja, de ploegen gaan zich daar ook op instellen natuurlijk. Mm. En Luzern en Drita hebben dat niet goed gedaan. De trainers in de Eredivisie gaan dit bestuderen. Het zal niet zo zijn dat Guus Stil elke wedstrijd 2 keer gaat scoren straks in de Eredivisie. En ja, voorin is het toch vrij povertjes tot op heden. Dan zal Feyenoord echt wat moeten doen. Want anders is het toch niet heel hoge ogen gooien dit seizoen.
Maar ik heb dan een verslag mogen schrijven van Feyenoord PAOK, de oefenwedstrijd. En daar was de kop, Feyenoord staat in gammele stijgers. Ik vind het wel heel knap wat Arne Slot voor elkaar heeft gekregen. Want het is en aanvallend en volgens mij staan ze fysiek wel heel goed op. Als je ook zag, er zat een hele goede energie in tegen Luzern, vond ik. Ze gaven niks weg, kregen een hoop kansen. Dat had ook wel met Luzern te maken, denk ik. Maar het was heel interessant. Alleen, Jan Baks heeft natuurlijk veel te weinig gespeeld de afgelopen seizoenen bij zijn vorige club, bij Brighton. Guus Stil heeft niet veel gespeeld. Ja, ook de aankopen. Ik vond Trauner wel heel erg goed. Vooruit verdedigen, kort op de man, maar ook elke oplossing aan de bal in principe vooruit zoeken. Dus dat lijkt wel aanwinst. Aan de andere kant moet je je afvragen, als iemand op die leeftijd maar 5 interlands voor het Oostenrijkse elftal heeft gespeeld. Ja, dat Oostenrijkse elftal, dat hebben we gezien tijdens de EK, dat stelde echt helemaal niks voor. Ja, hoe goed ben je dan? Dus dat zal allemaal wel moeten blijken dit seizoen. En ik denk dat Feyenoord een hele goede kans maakt op de 3e, 4e, 5e plaats. Nou, daar moeten ze ook voor gaan. Ze kunnen echt wel 3e worden. Maar ik denk dat PSV en Ajax wel een maatje te groot zijn op dit moment.
Nou, wat we dan voor PSV hebben. Die hebben deze week natuurlijk ook nog door de week zien voetballen. Ja, die winnen 3-0 van Midtjylland.
Ja, je ziet nu eigenlijk hetgeen wat beloofd werd of wat voorspeld werd toen Schmid kwam. Hè? Dus nog veel energie en druk vooruitgeven en veel vooruitvoetbal. Dat zie je nu eigenlijk pas terug. Hè? Daar heb je uiteindelijk het hele vorige seizoen een beetje op zitten wachten. Wanneer komt dat nog? Ja, nu is het die machine waarvan je had verwacht dat Schmid die neer zou zetten. Dus dat ziet er wel heel goed uit. Ja, aan de andere kant ook hiervoor geld. Het zijn nog maar enkele wedstrijden waarin ze het hebben laten zien. Ook tegen ploegen met grote problemen. Midtjylland had corona-uitbraak en allerlei spelers waren er niet. Dus dat zal ook op een langere periode aangetoond moeten worden. Maar de eerste voortekenen zijn natuurlijk super positief wat PSV betreft.
Ja, het ziet er allemaal energiek uit. Hè?
Er zit enorm veel power in. Ook creativiteit, snelheid. Dus dat is echt heel goed. Het enige wat zwakke punt vind ik tot op heden die rechtsbackpositie.
Dumfries.
En dan is het toch apart dat je een geweldige rechtsback nog ergens op een veld hebt lopen. En dat die niet mee kan doen omdat die niet mee traint en niet inzetbaar is, omdat je een transfer moet maken. Dat is toch een rare situatie. En
wat het vorige week hier al even over werd. Toen met Marcel van der Kraan ook. Het was het, ja, de komende paar dagen, paar etmalen worden daar wel echt belangrijk in. Maar het duurt al een week. Het is toch wel stil.
Ja, en ik vind wel verbazingwekkend dat PSV, wat dat betreft de spelers, lees Mino Raiola, want en Malen en Dumfries zit bij Mino Raiola, dat die toch wel de macht in handen lijken te hebben. Want als club kun je ook gewoon zeggen, zoals Vitesse, ik had Jeroen net even aan de telefoon toen we hier naartoe reden. Jeroen zei terecht van, als je ziet hoe belangrijk Bassoer gisteren was, ja, als hij onder contract staat, kun je hem opstellen. En ik snap ook wel dat je misschien uit financiële oogpunt geen risico wil nemen, want stel je voor dat hij wel zijn knie verdraait of zijn been breekt. Ja, dan heb je een probleem, want dan verlies je dus heel veel miljoenen. Maar hij staat tot je beschikking en dan denk ik echt, stel hem nou gewoon op. Alleen, kennelijk heeft Schmid niet in macht. Of vanwege de clubleiding die zegt hij speelt niet. Of vanwege Dumfries en Mino Raiola die zeggen hij speelt niet. Ja, dat vind ik heel gek. Ja. Zeker als je ziet bij Vitesse hoe belangrijk een speler kan zijn. Want dat Dumfries kan voetballen, dat hebben we afgelopen EK natuurlijk gezien.
Je kan er ook anders naar kijken, hè. Dumfries moet nu verkocht worden. Maar in het verleden hebben we ook een situatie gehad dat iedereen dacht, dit is het moment van Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum om verkocht te worden. Dus hij toont Gerbrands, nee, we gaan het anders doen. Ze tekenen juist een extra jaar bij. He, ze blijven hier om nog een keer kampioen te worden. Dat heeft Dumfries natuurlijk ook niet meegemaakt. Kampioen worden met PSV. En dat pakte geweldig uit. Depay en Wijnaldum leidden PSV toen naar de eerste titel in een hele lange na een hele lange periode zonder titel. En maakten vervolgens alsnog die mooie transfer naar het buitenland. Ja, dat zou je in dit geval ook kunnen doen. Want op dit moment is die rechtsbackpositie, hoe die ingevuld wordt, dat is natuurlijk gewoon wel een soort missing link. Want dat is niet geweldig hoe Mouene dat doet, maar ook hoe Teese dat doet, is niet vergelijkbaar met wat Dumfries kan brengen.
Nee. Maar wat je natuurlijk wel kunt afvragen, kijk, Inter schijnt net niet aan de vraagprijs van PSV te willen of te kunnen voldoen. Ja, gaat Lukaku op het vliegtuig naar Chelsea, dan komt er natuurlijk heel veel geld vrij om die deal alsnog rond te maken. Dus dat hij uiteindelijk zal vertrekken, dat geloof ik ook wel.
Ja.
Alleen, ik vind, het is zo belangrijk voor PSV om die Champions League te halen, maar ook voor het Nederlandse voetbal. Benfica uit, dat wordt een hele lastige klus normaal gesproken in de play-offs. En dan kun je Dumfries heel goed gebruiken. Misschien is hij tegen die tijd al weg, hoor. Maar is dat niet zo, dan denk ik echt, stel hem op. Want anders doe je jezelf als club tekort, maar ook het Nederlands voetbal gewoon tekort.
Dat zijn tientallen miljoenen, hè? Als je de Champions League haalt, die gewoon de kas binnenstromen van PSV.
Zeker, ja. Ja.
Maar Raiola heeft natuurlijk tot nu toe wel een 100% score. Stengs weg, Boadou,
Kluivert,
Malen.
Nou, die Ben is natuurlijk een soort van vinger in de pap. Een hele makkelijke ingang. Dus daar kan hij zelf de spelers ongeveer binnenbrengen die hij wil binnenbrengen.
En Boadou naar AS Monaco, goede stap.
Ja, Monaco is, zeg maar, de mensen die ik heb gesproken. Heel veel mensen vinden Monaco een van de beste. Misschien met PSG, zeg maar, echt de beste ploeg van Frankrijk hebben. Ja, geweldige stap. Ik vraag me af hoeveel tijd hij nodig heeft om daar echt een vaste basisspeler te worden. Want ik was afgelopen seizoen niet heel erg onder de indruk van hem. Maar dat hij potentie heeft. Hij heeft ook op hele jonge leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal gemaakt. Ik denk wel dat het een hele mooie stap voor hem is. Wat ik me wel afvraag. Kijk, Nice wil dan ook weer aanhaken bij de top. Er worden wel spelers gehaald. Stengs, Kluivert, Rosario. Zijn dat jongens die gelijk in de Franse competitie het verschil gaan maken? Mm-hmm. Ja, ik weet het niet. Of dat, want de Franse competitie is fysiek een enorm zware competitie.
Je ook die druk ook op die jongens kan leggen. Want een Rosario en een Kluivert en Stengs ook, die voetballen al jaren mee. Maar zijn nog allemaal begin 20. Het zijn echt nog jonge jongens.
Best een leuke voorhoede. Als je dit 3 jaar geleden had gezegd. De voorhoede van Nice bestaat over 3 jaar uit Stengs, Dolberg en Kluivert. Dan was je waarschijnlijk voor gek verklaard.
Ja, nou, we gaan zien hoe dat daar zal gaan. Even weer terug naar PSV. Dus Dumfries komende week trouwens. Verwachten we daar nieuws iets over?
Ja, dat ligt denk ik ook een beetje aan Lukaku. Maar je zou zeggen, als PSV hem nu nog aan de kant houdt, ja, uit bij Midtjylland kan het. Dan zou je verwachten dat het wel een keer moet gaan gebeuren. Dus wellicht dat het komende week gebeurt. En anders schiet PSV zichzelf misschien in de voet.
Maar ik vind ook Dumfries zichzelf ook niet een grote dienstbewijs hiermee. Want als je naar een nieuwe club gaat, dan moet je natuurlijk top fit daar binnenkomen. Moet je ritme hebben. En als je alleen maar op een bijveld met één trainer zelf wat loopt te ballen, je komt natuurlijk ook niet heel lekker binnen. Het is ook belangrijk om een goede voorbereiding te hebben. En dat heeft hij nu op deze manier natuurlijk niet.
Nee. Ik hoorde je wel goed hoor, Mike, net. Want je noemde Bazour ook. Je had net even Bazour gehad. Hè? Want die wil vertrekken, maar dat zit er aan te komen. Want jullie zeiden dat hij speelt gewoon dan wel.
Hij zit al heel lang in de wachtkamer bij, maar ik heb daar eerder over geschreven, bij Olympique Marseille. En ja, die hebben tot op heden niet doorgepakt. Die hebben ook weer financiële problemen. Maar ja, deze week lezen we ook dat ze bezig zijn met een andere Nederlandse speler, Mickey van der Ven. Mm-hmm. Dus ja, daar zal het Bazour het ook wel een beetje van opkijken hoe dat dan precies zit.
Ja, sorry dat ik je onderbreek, Jeroen, maar daar vind ik wel dat Ajax zit te slapen. Erik ten Hag zit te slapen. Dat Mickey van der Ven voor dat geld. Ja, ik snap niet dat Ajax hem niet pakt. Want zo'n jongen, die is dan 20 jaar, die naar de Franse competitie zou gaan. Ja, dan vraag ik me echt af of dat wel een heel verstandig besluit is. Hij speelt in je achtertuin bij FC Volendam. Mm-hmm. En dat Ajax dat niet ziet of niet wil zien. Ja, het verbaast me. Het verbaast me echt heel erg.
En Bazour? Zou dat nog iets voor Ajax kunnen zijn geweest?
Nee, daar is een hele dikke streep doorheen gezet. En dat heeft ook met zijn vertrek te maken. Dat ging natuurlijk niet heel goed. Daar ging een ruzie aan vooraf. Ik denk dat Mark Overmars het diep in zijn hart wel zou willen. Want het is toch een mislukt projectje geweest. Hij is op hele jonge leeftijd van PSV naar Ajax gekomen. Maar nee, ik denk niet dat heel realistisch is.
Nee. Laten we dan de stap maken naar Ajax. Want de Johan Cruijffschaal, wil je nog
wat zeggen? Ja, ik wilde zeggen, bovendien heeft Ajax nu Gravenberg, die Bazour al lang heeft doen vergeten.
Ja, maar kijk, Bazour is natuurlijk wel op een andere positie ook gaan voetballen. Zeker bij Vitesse vorig jaar natuurlijk heel bijzonder om te zien hoe hij dat hele elftal op sleeptouw neemt samen met Tanane. Maar
dat was een positie waar hij bij PSV niet meer wilde voetballen centraal achterin. Ja. Dan is het bij Vitesse weliswaar in de vijfmans defensie. Dus dan kun je ook nog meer middenvelder worden dan verdediger. Maar ik denk niet dat Ajax hem, en zeker niet voor een vijfmansverdediging, achterin gaat halen.
Nee, dan kijk nou uit voordat je wat zegt. En Hein heeft alle jingles nog klaar hoor, van het EK liggen. Dus dan krijgen we weer de 5-3-2 alarm. Oh. Dus laten we dat niet doen.
Heb je het 5-3-2 alarm?
Nee, laten we dat niet doen. Kijk, die jongen wordt helemaal wild hier. Laten we het.
Ik loop hier vooral zeker af.
Ja, zaterdag dan de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV om 8:00 s'avonds geloof ik. En dat wordt sowieso een bijzondere wedstrijd, hè?
De laatste wedstrijd van Evert en Napel, of bedoelde je dat niet?
Nou ja, Evert en Napel die is trouwens ook in een video bij ons. En we hebben geloof ik ook nog een groot interview zaterdag in de krant. Dus dat
jij doelt op Jürgen Kuipers.
Ja, natuurlijk. De scheidsrechter die voor het laatst gaat fluiten.
Fantastisch EK gehad. Bekroond, beloond met de EK-finale. Mm-hmm. En we hebben hem aan de lijn.
Nou ja, je zit vol verrassingen weer. Björn Kuipers, goeiedag.
Goedemiddag.
Ja, een dag voor de afscheidswedstrijd. De slaaploze nachten lijkt me.
Dat is een beetje te veel van het goede, denk ik. Maar het is wel leuk om naar die laatste wedstrijd toe te leven, ja.
Ja, hoe doe je dat? Hoe leef je toe naar deze Johan Cruijffschaal? Is dat anders dan naar andere finales die je gefloten hebt?
Ja, het is wel anders. Ik weet dat het mijn laatste is. Ik weet dat mijn laatste fluitsignaal in die wedstrijd zal klinken op het allerhoogste niveau. Ik weet dat Team Kuipers ophoudt te bestaan. Dus dat is wel iets anders dan andere wedstrijden. En dat ik stop, dat maakt het juist wat anders.
Ja, kun je nog, je hebt een interview gegeven, ook uitgelegd waarom je stopt. Je stopt op je hoogtepunt, maar kun je dat voor onze luisteraars ook nog één keer uitleggen, Björn?
Ja, omdat het gewoon niet mooier wordt, Mike. Ik bedoel, ik heb alles gezien, ik heb alles beleefd, ik heb alles meegemaakt. Het was gewoon een fantastische carrière die ik nooit heb voorzien, hè, toen ik begon met fluiten. En op een gegeven moment moet je volgens mij ook zeggen, het is mooi geweest. En ik heb dat moment eigenlijk gehad, voordat ik die finale floot op het EK, dacht ik, als ik die mag fluiten, dan stop ik ermee. Nou, toen werd ik toch even weer in aan het wankelen gebracht. Misschien wel een beetje het gevoel van, ga ik nou door of ga ik niet door? Je kunt me zeggen één keer dat je stopt. En uiteindelijk heb ik besloten om te stoppen, omdat ik gewoon vind dat we ten eerste ook een hele goede, gave generatie hebben klaarbestaan. Die heel veel mooie wedstrijden kan gaan fluiten. En ik heb het allemaal wel gezien. Ik heb het allemaal beleefd en ik heb een fantastische mooie carrière. Ik ga het met heel veel plezier op terugkijken.
Nou was het op Wembley heel bijzonder, omdat naast je vader en vrouw ook je kinderen aanwezig waren. Wie neem je mee naar de arena, Björn?
Ja, eigenlijk ook mijn vader en mijn moeder. Mijn schoonouders, wat vrienden. En ook natuurlijk Marlies en de kinderen. En dan gaan we na de wedstrijd gaan we met elkaar het, even wat eten. En ik denk het glas heffen op een supergave periode als scheidsrechter.
Ga je nog iets bijzonders doen? Zo aan het einde heb je al iets bedacht. Je hebt van die spelers die dan als afscheid nemen iets. Heb je iets in gedachten?
Nee. Heb je een tip?
Ja, je laat hem vervangen door de vierde man. Ik weet niet wie de vierde man is.
Een wissel. Een wissel in de 89ste minuut.
Oh, daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Maar ga ik eens over nadenken. Wisselen in de 89ste minuut. Dennis Hichel is de vierde man. Die zou prima kunnen natuurlijk.
Ja, nou ja. Als het 2 of 3 doelpunten verschil voor PSV of voor Ajax is, dan kan het. Ik zou het niet doen bij gelijke stand, want dan komt er nog een verlenging. Maar...
No. Nee, verlenging hebben we niet in Johan Cruijff gehad.
Nee, worden penalties gelijk, hè? Ja. Dus dat,
ik wilde shoot-out zeggen. Ik zit zo in die Olympische Spelen. Meteen shoot-out, dacht ik. Maar gewoon pingels, ouderwets.
Ja, gelijk.
Gaan de emoties nog op spelen, Björn, denk je? Ja.
Ik heb wel heel emotionele momenten gehad, ja. Ik heb toen ik heb gezegd ik ga stoppen, kreeg ik wat belletjes en wat momenten. En, okay. Maar ik denk dat het nu wel in de wedstrijd, dat het emotionele misschien wel... Ik weet het niet. Kijk, die fluit die heeft me overal gebracht. Over de hele wereld prachtige momenten, prachtige wedstrijden, prachtige stadions. Met heel veel gave ontmoetingen. Maar op een gegeven moment is het toch klaar. En ik bedoel, ik sta ook heel goed achter die keuze die ik heb gemaakt. Maar ja, ik denk dat ik, als we na de wedstrijd in de kleedkamer zitten en dat we zeg maar bij elkaar zijn, dat het wel wat emoties gaat geven. Dat had ik al tijdens de EK-finale toen ik afvloot. Toen ik hem kreeg was dat al. Toen ik hem afvloot was dat al. Dus ja, afscheid nemen van 20 jaar in de top te hebben gefloten. Ja. Dat geeft misschien wel wat emotie, ja.
Ja. Björn, de laatste vraag. Dan kun je volledig in concentratie je voorbereiden op de wedstrijd van morgen. Iedereen weet wat jouw hoogtepunt is. Dat is natuurlijk de EK-finale. Wat komt op nummer 2? Is dat de Champions League finale in Portugal?
Ja, die zit er heel dicht tegenaan. Die was natuurlijk ook super gaaf. Maar ik heb ook wel een hele gave herinnering aan de Confederations Cup finale. Dat is de finale tussen Brazilië en Spanje.
Ja.
Dat was ook een hele bijzondere wedstrijd. 80.000 man in Maracana, Brazilianen. Spanje verliest met 3-0. Dat was echt een gigantische belangrijke wedstrijd voor ons. Maar dat was ook een van de hoogtepunten.
Ja, kan me voorstellen. Nou, dankjewel voor de mooie samenwerking al die jaren. We spreken elkaar wellicht morgen nog. Op zaterdagavond, moet ik zeggen, voor de luisteraars. En we zien elkaar. Heel veel succes, Björn.
Dankjewel.
En dat was dus Björn Kuipers, de scheidsrechter, die de Johan Cruijffschaal fluit. En daarmee dus het einde van zijn carrière. Laten we vanuit Björn Kuipers ook gewoon weer doorgaan naar de wedstrijd. En over hebben hoe ver de spelers zijn en of Ajax of PSV er beter voor staat. Laten we even naar Wesley Sneijder luisteren. Die had daar wel iets over te zeggen als analist. Het is ook mooi om te zien dat hij tegenwoordig als analist natuurlijk op tv te horen is.
Nou ja, sowieso heeft PSV nu al serieuze wedstrijden gespeeld.
Ja.
En Ajax alleen maar in principe oefenpotjes. Ja. Dit is de derde wedstrijd voor PSV waar het ergens om gaat. Dus die zijn al veel verder in hun beleving, in hoe ze, wat ze willen bereiken en hoe ze willen staan. Het systeem, en dat lijkt wel een voordeel voor PSV. En zij zullen met de kwaliteiten die ze nu hebben dit seizoen, zullen ze het Ajax heel erg lastig maken.
Ja.
En ik ben benieuwd echt hoe ver ze nu al, waar ze al staan ten opzichte van Ajax.
Ja, oefenpotjes ten opzichte van en gewoon wedstrijden die erom doen.
Ja, ik snap heel goed wat hij bedoelt. Je kunt het ook andersom uitleggen. En je kunt zeggen van Ajax kan de volledige focus op de Johan Cruijffschaal hebben. En PSV heeft veel belangrijkere wedstrijden in deze voorbereiding. Hoewel het voor PSV ook wel leuk zou zijn om weer een keer een prijs te pakken. Maar ik denk dat PSV toch rekening zal houden met de wedstrijd tegen Midtjylland. En is het niet de wedstrijd tegen Midtjylland, dan is het de week daarna tegen Benfica waarschijnlijk.
Gaat PSV de sterkste opstelling spelen, denk je, Jeroen?
Ja, nou, Schmid kennende zal hij toch wel wat aanpassingen doen. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Maar ik denk toch wel dat het ook wel een heel belangrijke wedstrijd is voor PSV. Niet dat die Johan Cruijffprijs schaal een heel belangrijke prijs is. Maar vanuit de psychologie, hè, vorig jaar hebben ze toch eigenlijk een veel te grote achterstand. Zijn ze geëindigd op Ajax. In de toppers het niet laten zien. En kijk, nu kunnen ze toch een beetje druk op de ketel zetten door een hele goede wedstrijd tegen Ajax te spelen en te winnen. Dan zetten ze toch een bepaald punt ook richting het nieuwe seizoen. Dat kan ook doorwerken in het psychologisch spel tussen twee ploegen die elkaar gaan bestrijden. Dus ik denk dat het ook absoluut wel een hele belangrijke wedstrijd is.
Ja. In het verlengde hiervan is het ook, hoe fit zijn eigenlijk de spelers? En ook daar weer zo'n mooie analist, Rafa van der Vaart, die had het over de fitheid. Hè? Dat in zo'n voorbereiding, dat het altijd maar ingewikkeld is. Je komt met kilootjes te veel aan. Erik ten Hag die reageerde daarop. Dat was wel een vermakelijk fragment, dus daarom luister even naar.
Weet je hoe blij je bent als spelers de voorbereiding erop zit?
Nee, dat weet ik niet.
Ik was er altijd heel blij mee.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Ja, maar Rafa, deze trainer traint gewoon keihard door. Dus,
oké, okay, nou dan ben ik blij dat ik niet meer.
Nee, maar dan was jij pas echt goed geweest.
Zo, nog beter?
Ja.
Oké.
Ja, van de Vaart die altijd blij was als die voorbereiding erop zit. Want het is, zo'n voorbereiding, hoe pittig is dat ten opzichte van gewoon als je een regulier seizoen hebt?
Ja, dat is in dit geval wel pittig. Maar het is vooral pittig voor de trainer van Ajax. Die het over een 4-fase voorbereiding had. Hij is volgens mij begonnen met de C1 van Ajax. Daarna stroomde er wat andere in. Vervolgens de Nederlandse en Argentijnse internationals. En nu moeten Alvarez en later Anthony nog ingepast worden. Ja, dat is heel pittig. En Ten Hag zei ook dat hij een deel van de competitie ook nog zal gebruiken als voorbereiding. Dat zijn spelers pas eind september optimaal zullen zijn. Dat is ook het begin van de Champions League. Dan moeten ze ook optimaal zijn. We hebben morgen, om nog even terug te komen op jouw vraag van, zal PSV dat gat gedicht hebben met Ajax? In feite hoeft PSV in de onderlinge wedstrijden niet heel veel te dichten. Want vorig jaar stond PSV geloof ik binnen 20 minuten op 0-2 in de arena.
Mm-hmm.
En kwam Ajax met 2-2 best wel goed weg. Want als je zo achter staat, dan kun je hem ook zomaar verliezen. Dat was ook wel een cruciaal moment in de competitie. Want virtueel was PSV op dat moment koploper. En de weken daarna maakte Ajax het verschil. En in de uitwedstrijd werd er een hele domme overtreding van Malen gemaakt vlak voor tijd. Mm. Bij de cornervlag, waar de vrije trap de penalty van Ajax kwam.
Ja.
En Ajax daar alsnog een punt pakte. In de bekerwedstrijd won Ajax natuurlijk wel thuis. Dus PSV ontloopt Ajax, of Ajax en PSV ontlopen elkaar niet zoveel. Alleen ik denk dat PSV wel in de breedte kwalitatief een mindere selectie heeft dan Ajax. Dus dat Ajax zeg maar over het hele seizoen meer kwaliteit heeft. Ja. Morgen hebben we in de krant wel zeg maar 6 redenen waarom Ajax in het voordeel is. Toch de favoriet is in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Nou ja, een van de redenen hadden we het net over dat PSV toch ook andere belangen heeft. Namelijk de Champions League. Maar nou ook een heel groot verschil is, Ajax speelt thuis. En PSV neemt nog geen 2000 supporters mee. Ja. En Ajax heeft 17.500.
Dat is anders dan normaal gesproken is bij Johan Cruijffschaal gewoon een soort van eerlijk verdeeld.
Niet meer sinds 2017.
Sinds 2017
speelt de kampioen thuis. Ja, en er zijn meer redenen waarom Ajax toch wel favoriet is. Ook dit seizoen. Ja, de hele selectie is bij elkaar gebleven. Ja, Steven Berghuis daar nog bij.
Mm-hmm.
Dus dat elftal is alleen maar sterker geworden. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Ajax heeft ook in elke linie een routinier. Stekelenburg, Blind, Klaassen en voorin zelfs Tadić en Berghuis. Vorig jaar bleek Ajax ook in staat om hele slechte wedstrijden. Twente uit, Willem II thuis. Toch gewoon te winnen. Dus ik denk dat Ajax in heel veel opzichten nog wel een streepje voor heeft op PSV. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks over die wedstrijd van zaterdagavond.
Jeroen, één reden dat PSV toch echt voor ligt op Ajax?
Ik denk niet dat ze voor liggen. Maar wat je toch vaak ziet is dat een ploeg die al heel veel succes heeft gehad en die dat die positie moet verdedigen, dat ook toch wel een lastige positie is. En dat het jager zijn, de ander opjagen, dat ook veel extra energie en iets een extra dynamiek losmaakt. Dus als dat verschil niet zo groot is, kan het ook best een keer de andere kant op werken. Dat er bij Ajax toch bij sommige spelers misschien iets van verzadiging of iets van gezapigheid optreedt.
Ja.
Nou ja, dat. Kijk, en wat Michael zegt, die verschillen waren vorig jaar veel te groot uiteindelijk. Maar dat kwam natuurlijk vooral omdat PSV in die topwedstrijden tegen met name AZ en Feyenoord het niet liet zien. Maar kijk, in een normaal seizoen zijn er natuurlijk niet zo heel veel momenten waarop die verschillen gemaakt kunnen worden. Als PSV gewoon zijn wedstrijden wint en, mm-hmm. en Ajax zijn wedstrijden wint, dan kan het natuurlijk toch op die topwedstrijden aankomen. En daarin was het verschil dus niet zo groot afgelopen seizoen, zoals Michael aangeeft.
Ajax, je noemde net de routiniers van Ajax. Ajax heeft volgens mij achterin de goal zelfs 2 routiniers. Dan steken we ook nog Pasveer.
En vond ik Pasveer in de oefenwedstrijd tegen Leeds United puur keepend echt geweldig. Keept hij goed. Maar aan de bal viel hij me wel heel erg tegen. Ik denk als je de keren balverlies had geteld van Pasveer. Ja, aan de bal was hij echt heel matig. Dus Stekelenburg had al een streepje voor omdat hij vorig seizoen heeft gekiept. Maar ik denk dat dat ook wel meespeelt in de beslissing van Ten Hag.
Dus in principe Stekelenburg eerste keeper. Daar lijkt
niet,
het nu
dat
wel
is
op.
Niet in principe, dat heeft Ten Hag na de wedstrijd ook gezegd. Ja.
Dat is zeker de. Ja. Okay, nou, dat had ik gemist, maar dat is goed. Door de Olympische Spelen mis ik dat voetbal ook nog wel een beetje. Maar ik probeer me doorheen te slaan. Ik heb vanmiddags ook nog een klein stukje wel gezien van. De eerste wedstrijd tussen Ajax en Leeds United. Dat was een beetje de talenten tegenover elkaar. En daar viel een speler niet alleen mij op, maar ook wat anderen. Rasmussen, laten we ook eerst even luisteren, Mike, naar wat volgens mij ook weer Ten Hag met Van der Vaart, wat die daarover te zeggen hebben.
Ik heb nog een vraag over die Rasmussen. Ik bedoel, ja, ik was echt...
Ja, als je lief hebben.
Hè. Waanzinnig, maar hoe dicht zit hij tegen het eerste aan?
Ja, jij zegt zeker, die moet al spelen, hè?
Nou, bijna, ja.
Linkspootje, hè? Ja, maar ik weet je... Beetje,
dan moet ik zeggen dat
beetje
ik praat,
hè? Beetje paar praat, Rafael. Nee, je ziet toch? Nee. Kijk, het is gewoon... het is een voetballer naar mijn hart.
Bar praat, maar die Rasmus tekenen deze week ook bij, geloof ik. Of tekenen een contract, toch?
Zeker, ja. Sinds als een heel groot talent. En ja, fantastische voetballer. Alleen Erik ten Hag, die geeft geen kansen. Maar die moeten spelers afdwingen, zei hij altijd. Ik kan me nog herinneren dat hij Ryan Gravenberg... in de 81ste minuut liet invallen bij PSV uit, terwijl PSV 3-0 voor stond. Dus die jongen heeft de rest van zijn leven als debuut bij Ajax PSV uit 3-0 nederlaag op zijn cv staan. En daarna is hij een hele tijd niet meer in beeld gekomen.
Nee.
Hetzelfde gold eigenlijk voor Kenneth Taylor. Ja, heel lang genegeerd. Ten Hag wil dat spelers betrouwbaar zijn en niet één keer een leuke wedstrijd spelen, maar gewoon een hele serie van wedstrijden goed kunnen spelen. Dus ook deze jongen zal nog geduld moeten hebben. Dan viel me wel op in die wedstrijd, er stond een linksback achter hem, dat Rasmussen is heel erg gebaat bij coaching en betrouwbaarheid achter zich. Ja, en als je hem dan laat voetballen, ik hoop echt dat hij dit seizoen wel minuten gaat maken als invaller. Want ik denk dat je daar als fan toch wel heel, heel blij van wordt als je als Ajax supporter op de tribune zit. Ja. Al kan... Dit ook als barpraat.
Dit is helemaal barpraat. Tenminste, alleen de drankjes op tafel. Daar zorgt hij dan weer niet voor.
Nee, volgende week.
Maar Ten Hag heeft natuurlijk wel bewezen dat hij niet bang is om echt hele jonge spelers.
Nee, want dat wilde ik je vragen. Want Rijkaard liet ooit. Rijkaard liet ooit Messi debuteren. Want we aan het begin over Messi. En dan zou Ten Hag dat ook hebben gedaan. Zou hij gezegd: nou, barpraat, even rustig wachten.
Nee, maar dat is natuurlijk ook naar de buitenwereld. Om een klein beetje rustig rondom zo'n speler te creëren. En dan niet een enorme polonaise. Het aan te jagen. En ik denk dat Ten Hag ook gewoon probeert om de gemoederen een beetje te bedaren wat betreft die jongen.
Ja, jij zegt Ten Hag heeft dat bewezen. Ik denk dat Ten Hag dat heeft geleerd. Je ziet Ten Hag gewoon meer en meer een Ajax-trainer worden. En dit wordt gewoon ook van een Ajax-trainer gevraagd om jonge talenten gewoon in eerste instantie te laten zien aan de fans en vervolgens te zorgen dat ze doorbreken. Maar in het begin viel hij voortdurend terug. Ik weet ook dat Donny van der Beek, die werd helemaal gek. Daar ging mijn telefoon trouwens.
Zo.
Maar die werd ook helemaal gek. Omdat hij gewoon volkomen genegeerd werd door Ten Hag. Alleen dat is wel in de loop der tijd is dat anders geworden. En hij is steeds meer een Ajax trainer dan hij in het begin was.
Nog iets verder nog nieuws vanuit het Ajax front. Dat is een standaard vraag. Want we gaan naar de lezers of de Twitter vragen die binnen zijn gekomen. Maar de standvraag is...
Ja, Alvarez, daar is wel duidelijk dat Stadigen niet loslaat. Die blijft het proberen. En er worden allerlei kanonnen ingezet. Hij wordt gebeld, hij wordt benaderd. En ja, hij weet het op dit moment eigenlijk wel. En dat is waarschijnlijk dat hij gewoon bij Ajax wil blijven. Nee. Maar als het aan Stadigen en Ajax had gelegen. Ajax roept, hij is niet te koop. Maar elke speler van Ajax is natuurlijk te kopen. En als er een bedrag van 20 miljoen euro wordt geboden, dan gaat Overmars echt om tafel. Maar Alvarez, die heeft even op de rem getrapt. Die is net terug van de Gold Cup. Ik wil zeggen Copa America, maar dan haal ik alles door elkaar.
Maar hij heeft nu vakantie, hè? Want,
Geen vakantie. Oh. Hij is via een reis, twee stops in Amerika, Mexico, is hij doorgevlogen naar Amsterdam. Nou, daar kon hij bijna opgeveegd worden. Maar hij moest zich toch de volgende dag in de arena melden. Of op de toekomst.
Omdat hij al zijn weekjes vrij heeft gehad voorafgaand aan het toernooi.
Daarvoor heeft hij zijn vakantie gehad. Dus het zou me niet eens verbazen als hij gewoon bij de selectie zit voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En anders dat hij gewoon heel snel weer beschikbaar is.
Pim CD wil graag weten, die vraag komt nu binnen, of zijn vriendin ook mee is?
Nee, die is aan het compenseren. Die zit nog heel even in Mexico.
dan... Ja, dan, dit krijg je op het moment dat we collega's hier niet zien. Collega's gaan ook vragen stellen via Twitter.
Jesse Burgers,
ja.
Ik zag hem voorbij komen.
Welke club wordt volgens jullie de verrassing van het komende seizoen?
Nou, ik ben wel benieuwd wat FC Twente gaat laten zien. Die hebben toch aardig geroerd op de transfermarkt. Ricky van Wolfswinkel, toch een gerenommeerde spits die in het verleden heeft bewezen dat hij veel goals kan maken, teruggehaald naar Nederland. Michel Vlap, die 2 jaar geleden voor 8 miljoen euro door Anderlecht is gekocht van Heerenveen. Die is op weg naar FC Twente.
Dit was trouwens, als mensen nu schrikken, dit was niks in uw gehoorapparaat of in je oortjes of in de auto. Dit was Mike Verwijs' telefoon die weer afging. Ja,
hij staat nu op stil.
Dus ze hebben zich aardig gehoord op die transfermarkt. Ja. Vorig jaar heel goed begonnen. Tweede seizoenshelft ging het als een nachtkaars uit. Ja, Ron Jans zal nu denk ik wel eens een heel lang, een compleet seizoen het goed willen gaan doen. En ik denk dat Twente best een selectie heeft die hoge ogen kan gooien.
Met een speciaal oog volg jij FC Twente.
Mike? Ik heb vorig jaar FC Utrecht geroepen. Dat viel toen in het begin heel erg tegen. En uiteindelijk hebben ze nog een hele goede serie gehad. En toen hebben ze net in de playoffs naast het Conference League ticket. Ik denk dat FC Utrecht het dit jaar heel goed gaat doen. Ze hebben ook een uitstekende voorbereiding gehad. En de spelers lopen weg met haken. Mm-hmm. Ik denk dat daar wel muziek in zit.
Er komt nog een documentaire ook over, hè, binnenkort.
Ik heb hem gezien.
Hebben we hem al gezien?
Ja.
En?
Leuk.
Ja?
Ja, een aantal dingen valt me enorm tegen. Maar over het algemeen is het erg leuk om te zien.
Okay, waar is je te zien? Amazon of zo?
Disney? Nee, op Videoland.
Videoland? Ja. Okay, Videoland.
Wat viel je tegen?
Ja, het valt me zo tegen dat zelfs een assistenttrainer zich eraan bezondigt om maar elke keer die fans zo te pleasen. Elke keer te roepen van, oh, de fans zijn zo belangrijk, dit en dat is dus en zo. In dit geval Ricky Kruis, dan denk ik, ja, weet je, doe even normaal. Als je het 1 keer hebt geroepen, prima, maar dat hoeft niet 6 of 7 keer.
Mensen gaan nog kijken, dus laten we niet te veel weggeven.
Ja, stoor je er niet aan, dat heb ik wel gedaan. Maar er zitten ook hele leuke elementen in. De radiocommentaren van Gert Kruis, de vader van Ricky. En René van den Berg van RTV Utrecht, die zijn gewoon integraal te horen. En ja, dat is gewoon echt heel erg leuk.
Ja.
Dus er zitten fantastische elementen in. Ook na de rode kaart van Dalmau.
Ja, dat zat natuurlijk al in de eerste trailer, geloof ik, die naar buiten kwam. Dat die jongen helemaal in zak en as zit.
Ja, en zat op een stoeltje en kreeg even de wind van voren.
Die heeft een hele goede voorbereiding afgewerkt en lijkt eindelijk fit. Dat moeten we ergens afkloppen, want de afgelopen jaren was iedere keer als we dachten dat hij fit was, dan werd hij toch weer geblesseerd. Ja. Maar hij lijkt de strijd om de spitspositie te hebben gewonnen. En misschien dat het dan eindelijk een keer de belofte ingevuld wordt. En degene die hem daar ook een beetje onderuit te zag, is Elia. En ja, die is nu vertrokken, want daar heeft Utrecht geen toekomst meer in gezien. Die is de deur achter zich dichtgetrokken.
Ja, en als je nou over hele leuke dingen hebt in de documentaire, is het natuurlijk gewoon de authenticiteit van Frans van Zeumeren.
Ja,
fantastische kerel. Echt heel leuk om te zien. Dus al met al is het zeker een documentaire die een voetballiefhebber wel moet kijken.
Okay.
Maar ja, misschien omdat je wel zo dicht bovenop zit of zo lang in het voetbal zit, dat je ook aan sommige dingen mateloos irriteert. Ja. En ik denk dat de gemiddelde kijker dat misschien wat minder
doet. Heeft. U dat vooral niet, zou ik willen zeggen. Ajax ziet 1988, die wil weten hoe het staat met Ekkelenkamp. Hertha was misschien wel, werd ergens gerucht genoemd, maar blijft Ekkelenkamp bij Ajax.
Mark Overmars heeft in Oostenrijk een interview gegeven waarin hij alleen maar dingen heeft geroepen die erg goed waren voor zijn eigen onderhandelingspositie.
Ja.
En waarvan je gewoon achteraf kon zeggen van, eigenlijk ook al vooraf, ja, dit zit gewoon anders. Ik heb de zaakwaarnemer van Ekkelenkamp gesproken. Mohamed Sinou, ja, die zegt, Hertha heeft zich gemeld, maar hij heeft nog 1 jaar contract en in principe blijft hij gewoon. Kijk, het kan natuurlijk morgen alsnog veranderen als Hertha wel doorpakt en die jongen echt geen toekomst meer ziet bij Ajax. Want dat hij tegen Leeds United in de middag op de toekomst moest spelen, dat is natuurlijk geen heel prettig vooruitzicht voor die Ekkelenkamp. Maar in principe dient hij gewoon zijn contract uit en gaat hij daarna weg. Ja, dan is het wel de vraag hoe Ten Hag daarmee omgaat. Maar Hertha was op dat moment, dat Overmars in Oostenrijk riep, veel minder concreet dan hij deed voorkomen.
Branko Balvers, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die volgt jouw tweets echt goed, onthoudt ook alles. Jij twitterde op 8 juli dat Ajax hoopt megatalent op te pikken bij Anderlecht, Rayane Bounida, 15 jaar.
Ja.
En die is nu aan het spelen schijnbaar bij Anderlecht. Hè. Ik lees gewoon de tweets voor. Lijkt de poging van Ajax mislukt om hem te halen?
Nou, het is ook logisch dat hij daar speelt. Want hij wordt in oktober pas 16. Ik zeg oktober, maar weet ik niet eens precies. Maar dit najaar wordt hij pas 16. En dan zou hij pas naar Ajax mogen. Hij heeft daar een uitgebreide rondleiding gehad. Waarbij ook, geloof Van der Sar aanwezig was. Hij wordt begeleid tussen aanhalingstekens. Dat is het verkeerde woord, want het is gewoon een hele goede vriend van hem. Door Mo Nouri,
ja.
Het broertje van Abdelhak. En ze hebben daar een hele goede indruk gekregen van Ajax. En hij wordt begeerd door heel veel clubs in Europa. Dus of hij blijft bij Anderlecht of weggaat, dat weet ik niet. Maar Ajax doet wel een hele serieuze poging om hem die kant op te halen.
En het is dus omdat België naar Nederland, Bart de Wever wil dat één land wordt. Maar voorlopig is het nog niet zo. Dus het is een internationale transfer en dan mag je dus vanaf 16 pas.
En anders zouden we alsnog wereldkampioen worden in 2022, denk ik.
Met Lukaku in de spits.
Ja, precies.
Ja, dat laat Depay niet horen.
Wat zou jij kiezen? Weghorst of Lukaku?
Ik zou dat wel lastig vinden, ja. Ik zou in ieder geval 5-3-2 spelen.
Ja, nou, dat is dan echt niet meer nodig, denk ik.
Je zou het er niet lastig vinden om te kiezen tussen Lukaku en Weghorst.
Natuurlijk niet, Jeroen. Het is de rol van de presentator. Hè. Die moet niet...
Het was ironisch bedoeld.
Ja, die moet niet de deskundigheid van jullie overnemen.
Ik heb dat grap ook niet vaak door, Jeroen.
Ja. Nee. En ik wil gewoon dat jullie de deskundige lui blijven. Hè? Dat ik hier maar een beetje de domme dingen zeg. Dan kan ik ook gewoon mezelf zijn.
Nou, tot dusver slaag je daar goed.
Ja, dank je. Ik heb nog even over nog andere vragen. Oh nee, dat is geen vraag. Ik had zelf nog iets. De topscorer vorig jaar. Giacomakis.
Zit gewoon nog bij VVV.
Die gaat gewoon bij VVV spelen?
Ik denk, en dat is ook puur op basis van de zaakwaarnemers die ik de afgelopen week heb gesproken. Ik denk dat er een gigantisch probleem gaat ontstaan voor heel veel voetballers. Door de coronacrisis hebben heel veel clubs het financieel zwaar. Dus in Nederland zijn er 34 clubs, als je de tweede teams niet meerekent in de Jupiler League. Keukenkampioendivisie, sorry. Als iedereen gewoon 3 of 4 spelers minder in zijn selectie neemt, dan kun je uitrekenen hoeveel spelers er gewoon op straat komen te staan. En dat zal ook gevolgen hebben voor de gemiddelde salarissen. Ik denk dat sommige clubs... Nou, Jeroen weet daar alles van. Thomas Bruns, toch een hele goede voetballer geweest. In ieder geval een nuttige voetballer. Mm-hmm. Gewoon zonder club op dit moment.
Ja.
En ik denk dat sommige clubs en sommige spelers... of vooral sommige spelers toch wel een beetje over zichzelf overschatten. En dat er een groot probleem gaat ontstaan.
Maar de topscorer van Nederland, zou je toch wel verwachten dat in de tweede divisie, in de championship in Engeland of ja, misschien wel in de top van
het buitenland natuurlijk toch wel met een korreltje zout naar de topscorer van Nederland het de afgelopen jaren, en dat is al heel lang aan de gang, is bewezen dat de topscorer van Nederland in het buitenland vaak niet een topscorer is. En de Nederlandse competitie spitsen opstaan en ineens enorm veel goals maken. En ja, dan worden ze getransfereerd voor veel geld. En het buitenland bewijzen ze het niet, hè. Vincent Janssen of Jurgen Vlemings, of er zijn zoveel voorbeelden van te noemen in de afgelopen jaren. Afonso Alves. Maar het probleem zit natuurlijk ook vooral, kijk, in die top wordt er nog wel aardig wat geld uitgegeven, maar daaronder niet natuurlijk. We hadden net over Twente, maar Twente heeft ze versterkt met alleen maar transfervrije spelers en huurspelers. Ja. Dus zelfs Twente, wat qua spelersbudget ergens de 6e, 7e plek in Nederland zit, koopt al geen spelers. Ja, dus in Nederland heb je maar 4, 5 clubs die nog spelers kopen. En VVV wil gewoon een leuk bedrag ontvangen natuurlijk. Mm. Dus eindelijk een keer een cash cow binnen hebben. En alleen binnen Nederland, waar natuurlijk wel waarde wordt gehecht aan de topscorerstitel, zijn er maar een paar clubs die dat kunnen betalen. Ja, en Ajax en PSV en zo zijn natuurlijk niet geïnteresseerd. Dus er blijft maar heel weinig over.
Maar Jeroen, clubs zijn ook niet achterlijk. En VVV volgens mij wel een beetje. Want als je de statistieken van Giacomakis voor VVV bekijkt, ja, heeft hij gescoord?
Nee, in dat ene jaar bij VVV heeft hij meer goals gemaakt dan in de rest van zijn gehele carrière. Ja. Dus dat is absoluut zo. Ja. Alleen het waren wel knappe goals. En waren niet alleen maar simpele intikkers, zeg maar. Dus hij heeft wel wat laten zien. Alleen wil men daar dat bedrag voor neertellen wat VVV in gedaan
heeft? Ja, zeker. Het kan dat hij er nu doorheen is. En dat hij echt aan de lopende band gaat scoren.
Alles besproken, missen we nog iets? In deze podcast deze week doen. Volgende week zit Vaand en Dries hier gewoon weer. Dus en we weten niet wanneer jij weer mag aanschuiven.
We hebben uiteindelijk weinig over Van Gaal gehad, toch?
Ja, ja. Was er nog iets te vertellen over Louis van Gaal?
Ja, zeker.
Allemaal besproken, toch?
Ontzettend interessante keuze. Wordt sowieso leuk. En Andries Jonker, die heeft veel met hem gewerkt. Bij Barcelona, bij Bayern München, bij Manchester United. Die vertelde gisteren voor de camera van Main ESPN.
Hmm.
Dat er één ding zeker is. We gaan naar het WK. Dus.
Nou, dan hoeven we die kwalificatie te kunnen we overslaan.
Ja, het begint natuurlijk vrij lastig met Noorwegen uit. Maar als we daar goed doorheen komen, dan staat niets het WK in de weg.
Over anderhalf week al de eerste voorselectie, geloof ik, hè?
Ja.
Ja, toch curieus dat Danny Blind, de bondscoach die het totaal niet heeft waargemaakt, ontslagen werd. En die is nu weer terug als assistent.
Ja.
En dat is toch ook apart. De andere assistent, Henk Vrezer, daar ben ik wel heel enthousiast over. En je hoort toch ook veel mensen, is dat misschien wel een toekomstige bondscoach? Nou ja, dat was toen het verhaal met Blind, toen die de eerste keer assistent was van Van Gaal. Dus misschien moeten we daarmee oppassen. Maar in de voetbalwereld hoor je veel mensen daar toch op een hele positieve manier over praten. En misschien... kan hij zich daarin doorontwikkelen? Ik weet niet hoe Mike daar tegen.
Ja, zijn we toch nog een keer oneens deze podcast hier? Want ik ben ook heel enthousiast over Danny Blind. Die heeft het als bondscoach dan niet goed gedaan. Is uiteindelijk ook ontslagen. Maar die heeft in 2014 natuurlijk ook bewezen met de derde plaats op het WK. Toen hij de assistent van Louis van Gaal was. Dat hij een hele grote toegevoegde waarde had. Daar hoorde hij ook alle spelers over. Die roemde hem. Dat is uiteindelijk ook, denk ik, wel een van de redenen geweest om ook een keer de kans te geven als bondscoach. Ja, dat je het als bondscoach niet goed doet, dat betekent niet dat je het als bondsassistent niet heel erg goed kunt doen.
Nee.
Ik heb gesproken.
Ja, dat is duidelijke taal, Mike Verwij. En ook van jou, Jeroen. We gaan het zien. Volgende week nemen we gewoon weer een podcast op met Valentijn Dries. Dan is hij weer. Kunnen we misschien nog even terugblikken op de Johan Cruijffs gaan. Want zijn we al bijna vergeten. Want door de week natuurlijk nog die returns in Europees verband.
Ik ben 13 weken aan het compenseren nu voor de afgelopen.
En dan begint ook gewoon de competitie. Hè? Dus volgende week. Je bent er toch bij volgende week?
Zeker,
Mike?
Zeker. Ja. Ik hoop in september, oktober.
Ja, de eerste speelronde. Dan gaan we daar eens op voorbeschouwen. Want het gaat echt gewoon gebeuren. De Olympische Spelen zijn dan klaar. Maar we gaan gelukkig meteen weer voetballen.
Ben jij er volgende week? Of is Pim...
Ik geloof dat ik er volgende week nog gewoon ben. Ja.
Ja, stomme vraag.
Ja, ja. Sterker nog, ik denk dat ik zelfs de week daarna ook nog hier zit. Dus die eerste voorselectie van Gaal, die kan ik ook met jullie bespreken. En ik hoop dat jullie dan ook weer gaan zijn als luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Laat trouwens een review achter als je ons met minimaal 4 sterren wil waarderen. Als dat niet zo is, denk er dan nog even over na.
Maar zullen we gewoon een keer kijken of Pim CD gewoon op vakantie wel de podcast luistert? Ik vind als hij dit hoort, dat hij onmiddellijk... een boodschap, tekstboodschapje in onze podcast appgroep moet gooien.
Oké.
En
dan laten we het volgende week horen.
Ja, moet hij compenseren sturen. Kijken of dat... Hoe laat hij de podcast geluisterd heeft? Wanneer?
En dan krijgt hij de allerlaatste James Last plaat die we hier nog hebben liggen. Die
we hebben hier nog 40 gevonden. En die zijn echt aan de straatstenen niet kwijt te raken. Dus tik het in, Pim, als je dit donderdag, vrijdag een keer hoort.
Tot zover. Tot volgende week. Dankjewel, dag.